En ja, we hadden het vlak voor de pauze over de komende verontwaardiging. Dat gaat niet uitblijven, maar dat komt op Gods tijd. En alles in de wereld, om het zo maar te zeggen, om ons heen, die leeft daar of werkt daar naartoe. Hè? Alles werkt daar naartoe en zo moet het ook zijn natuurlijk. Dat is niet, daar is niet aan te ontkomen. Als het eenmaal zover is, zal ook niemand kunnen ontkomen. Hè? Dat is natuurlijk wat ook in de profetieën staat. Niemand zal kunnen ontkomen dan op dat moment. Hè, straks zit iedereen ook zeg maar gevangen in het net wat nu wordt uitgespannen over de wereld, laat ik het zo maar zeggen. En straks zit iedereen klem. Zit iedereen in het systeem vast of niet? Als je eruit wil, ja, dan wordt dat heel moeilijk. Dan kun je niet kopen of verkopen, hè, staat in de openbaring ergens. En dat hele systeem, dat wordt nu, as we speak, zeggen we dan tegen elkaar, wordt dat uitgerold over deze hele wereld. Hè. Dus straks zit iedereen vast. En dat geldt natuurlijk ook voor de komende verontwaardiging van God. Daar zal dan ook niet aan te ontkomen zijn, want allen die dan op de aarde wonen, die zullen dan merken dat die verontwaardiging komt. Hè. Dan gaat de aarde schudden, zoals we net daarnet lazen. De aarde die wordt wel gesproken regelmatig in de Bijbel over de fundamenten van de aarde. Ook wel heel aardig om dat eens even te vermelden. De fundamenten van de aarde. Maar de aarde zal wel schudden. Hè? Er zal wel een enorme aardbeving komen. Hè? En hoe noemen ze dat? Een cataclysme of een catastrofe. Hè? Dat woord kun je ook gebruiken, denk ik. Dat zal gaan komen natuurlijk. Hè? Dat is een vuurgericht, hè? Zoals het in Openbaring ook beschreven staat. Een vuurgericht. Babylon zal, er zal vuur opgeworpen worden enzovoort. En dat is dan laten we zeggen, een spiegeling van het watergericht bij Noach. Hè, er komt dan een vuurgericht, dat is een spiegeling van het watergericht bij Noach. Hè, tussen de tweede en de derde aion. En uiteindelijk zal de hele systeem, hè, zal de hemel en de aarde vergaan door vuur. Maar dan, dat is dan na de 1000 jaar, hè, dat is als de voorafgaand aan de dag van God. En dat spiegelt zich met het eerste watergericht waarvan we de gevolgen lezen in Genesis 1 vers 2. He, dus dat alles ondergelopen of volgelopen is met water. De wateren, he, God maakte dan scheiding tussen de wateren onder en boven. En hij maakte een uitspansel, he, een rakia. En dat uitspansel noemde hij dan hemelen. He, zo staat er daar in Genesis 1. Zo heel bijzonder hoor, wat er allemaal toen gebeurd is. Maar dat spiegelt zich, hè, dat grote watergericht, waarover de gevolgen in Genesis 1 vers 2 lezen. Dat spiegelt zich met het grote vuurgericht aan het einde van de dag des Heren. Waar de dag des Heren mee afsluit, hè, volgens Petrus. De aarde wordt ten vuren bewaard. Staat er in 2 Petrus 3. En dan gaat de hele zaak vergaat door vuur. En dan daarna hebben we de nieuwe schepping. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat is een nieuwe schepping. Ja, daar kijken we natuurlijk ook al naar uit, hè? Die nieuwe schepping die gaat komen. En ook dat is in positieve zin niet aan te ontkomen. Hè? Net als die weerspannigheid, de verontwaardiging van God die moet komen, die gaat ook komen. Paulus die zegt dan, als we het hebben over de zonen van de weerspannigheid, hè, de verontwaardiging van God komt over de zonen van de weerspannigheid. En ja, dat is duidelijk te zien. Hè? Als we om ons heen kijken, dan zien we overal zonen van de weerspannigheid. En dat is wat waartoe wij ook toe behoorden. Efeze 2 vers 3, waarin jullie eens hebben gewandeld, zegt Paulus. Hè, dus was bij ons als gelovigen is daar een verandering gekomen. Maar besef, mensen van het lichaam van Christus, waarin jullie eens hebben gewandeld, in overeenstemming met de eon van deze wereld. He, dus elke wereld of elk systeem kent een bepaalde periode, een eon noemen we dat. En er zijn ook meerdere eonen, he, of olamim in het Hebreeuws gezegd. De eon van deze wereld. En in de komende tijd zal daar een ander systeem zijn, he, in de 1000 jaren om het zo maar te zeggen. En dan is er weer een andere eon aangebroken. De eon van die wereld, he, die er dan is. in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Hè, dat is de eon van deze wereld. En de tegenstander die wordt door Paulus ook genoemd in 2 Korinthe 4, de God, klein letter, hè, de God van deze eon. En dat is heel duidelijk zichtbaar om ons heen, hè. Heel duidelijk zichtbaar. Hè, dat die tot op zekere hoogte de touwtjes in handen heeft. Ik zeg nadrukkelijk tot op zekere hoogte. Maar wel dat hele systeem, ja, dat is natuurlijk... En om tot culminering van het systeem te komen, de draak wil natuurlijk aanbeden worden. Daar is al honderden jaren aan gewerkt. Plan van honderden jaren om te komen tot aanbidding van de tegenstander. Wat die van de draak, de grote rode draak, hè, in de eindtijd, volgens Openbaring. Dat is de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. We zeggen wel eens tegen elkaar, het hangt in de lucht, hè, de weerspannigheid. Nou, dat is ook zo, dat hangt ook in de lucht en dat merk je overal. Mensen verbazen zich dat mensen om niets heel agressief reageren, vaak in situaties. En dan denk je, wat is dat nou een overtrokken reactie? Maar dat is het gevolg van dat spanningen toenemen. We zeggen dan, politiek wordt er dan gezegd dat de polarisatie in de samenleving toeneemt. En een van de polariserende polen zijn dan politiek links en rechts. Maar dat is natuurlijk ook een spel. Dat is ook niet waar het echt om gaat natuurlijk, maar dat is een spel. Eigenlijk is dat maar schijn. Maar dat is allemaal, hè, zo werkt de vorst, die heeft allemaal zo, zeg maar, allemaal van die marionetten. Hè, vorst van het volmachtsgebied, die heeft allemaal van die marionetten. Die moeten doen wat die vorst zegt, hè, de Satan, de tegenstander, dat is een geest. En die moeten we niet onderschatten en ook niet overschatten. Maar het is wel in de lucht, hè, volmachtsgebied van de lucht. Dus als wij straks weggevoerd worden en de Heer ontmoeten in de lucht, dan is dat wel iets hoor, in de geestelijke wereld. Dat is wel iets hoor. Want die lucht, hè, dat volmachtsgebied van de lucht, die lucht, die is steeds meer natuurlijk bezwangerd met allerlei, laten we maar zeggen, kwade of onreine geestelijke machten en krachten. Dat moeten we ons natuurlijk ook wel bewust zijn. We hoeven niet bang voor te zijn. We hoeven niet bang voor te zijn, helemaal niet. Maar we moeten ons wel bewust zijn dat het zo is. Kijk, en die toenemende agressiviteit bij mensen, die heeft ook daarmee natuurlijk te maken. Hè, en als er in religies... Kijk, religies is niet zomaar iets, maar in religies zit natuurlijk een geest of zitten geesten. En daar raken mensen dan, laat ik maar zeggen, behept mee als zij tot een religie toetreden. Hè, en dat is natuurlijk, dat wordt allemaal heel bewust gedaan. Hè, willen niemand daarop aanvallen, het is alleen even constaterend. Als we tegen elkaar zeggen dat heel veel mensen zoeken rust natuurlijk in deze tijd. Hè? Al die agressiviteit, ze worden dolgedraaid. Dan willen ze hun zenmomentje. Maar zo'n zenmomentje is niet onschuldig. Daar zit natuurlijk wel wat aan vast. Dat is achtergrond uit het, laat ik maar zeggen, het oosten, het verre oosten. Hè? Wat daar vandaan komt. En voor de pauze had ik het even over de Himalaya. Hè, daar gaan mensen dan wel eens heen, naar India. Hier vanuit het westen dan naar het oosten gaan, naar India. En met dingen bezig zijn, voor rust en weet ik wat allemaal. En dan denk ik van ja, maar uiteindelijk kom je daar niet mee tot rust. Maar goed, dat is zonder dat we iemand willen aanvallen erop. Maar daar zit natuurlijk allemaal wel een geestelijke lading aan vast. Je staat even in de straat met iemand te praten, de straat wordt opgebroken. Je staat even met iemand te praten en die dan heeft van alles meegemaakt. En die blijkt dan ook, die vertelt dan even zo tussen neus en lippen aan je van, ik ben ook meester in de Reiki. Ze denken van, oh. Dus daar zijn mensen allemaal mee bezig natuurlijk, hè. En ja, dat is allemaal vanuit bepaalde tijd, hè, daar praat ik over, ruim 60 jaar geleden, is dat allemaal erg opkomen zetten hier in Europa en Amerika. En dat komt allemaal uit het oosten. Er is helemaal niks nieuws onder de zon, maar het komt zo als een vloedgolf komt het zo. En dan worden gebouwen die voorheen voor kerkelijke samenkomsten werden gebruikt, die worden nu gebruikt voor yoga of voor zen of voor weet ik wat allemaal. En daar zit natuurlijk ook een geestelijk iets aan vast. Nee, dat is, we hebben het nu over het volmachtsgebied van de lucht. De geest die nu werkzaam is in de zone van de weerspannigheid. En dat merk je. Want waar komt die weerspannigheid vandaan? Nou, deels uit het eigen menselijke vlees en deels uit, natuurlijk, heeft die geestelijke lading. Dat heeft natuurlijk te maken met die weerspannigheid. He, je nek niet willen buigen enzovoort. He, niet te overtuigen zijn. Dat is het kenmerk van de zone van de weerspannigheid. En vooral zou je daarbij kunnen denken aan de zone van de weerspannigheid. Gaan we even naar de volgende slide. De zone van de weerspannigheid betekent letterlijk vanuit het Griekse grondtekst betekent het onovertuigdheid, hè, weerspannigheid. Dus dan ben je niet te overtuigen. Dan lijkt het wel of er een muur tussen zit. En wat is die muur? Ja, dat heeft de geestelijke achtergrond. Duisternis. Dat is het. Laat ik maar even heel algemeen zeggen, in onderwijs wordt heel veel gedaan natuurlijk, gebeurt heel veel. En het onderwijs is natuurlijk enorm veranderd in de laatste 40, 50, 60 jaar onderwijs. Enorm veranderd. Ja, daar gebeurt natuurlijk ook iets. Dat heeft ook een geestelijke lading. He, dat de mensen die in het onderwijs werken, ja, elk jaar moet het weer anders van het ministerie. En elk jaar moet het weer helemaal op zijn kop en moeten weer nieuwe methodes. En ja, dat heeft allemaal natuurlijk zo zijn achtergronden. He, dat je ook in het onderwijs word je helemaal dolgedraaid natuurlijk. Wanneer kan ik niet eens gewoon lesgeven, gewoon volgens goede methodes? En hoor je dan uit het onderwijs, hè? Maar nee, alles moet anders met andere methodes, andere leermiddelen, weet ik wat allemaal. Ja, dat heeft allemaal daarmee te maken. Omdat alles moet omgeturnd worden, alles moet veranderd worden. En dat gebeurt, ja, zeker planmatig hoor. Echt planmatig. En dat is ook om, en daardoor is het algehele niveau, hè, als we het daarover hebben, het gemiddelde niveau van het onderwijs, is afgezakt. Hè? En dat is gedocumenteerd hoor. Er is een mevrouw in Amerika, die was professor Charlotte Iserbiet, die heeft een heel dik boek daarover geschreven. En dat boek dat had als titel The Deliberate Dumbing Down of America. En dat ging over het onderwijs. En zij zat daar middenin, zij was daar deskundig in. Die heeft precies beschreven wat er gebeurd is in het onderwijs. Dus dat is niet de eerste, de beste die dat schreef. Dat is al gebeurd. Dat is in Amerika gebeurd, maar dat is hier in de Europese landen ook gebeurd. Hè, het niveau van vroeger, als je van de HBS kwam, is lang niet meer het niveau als je nu van het ateneum afkomt hoor. Dat is veel lager, dan weet je veel minder. Dan noem ik maar één voorbeeld. Let op die titel hè, die ik net noemde. The Deliberate. Dat wilde zeggen dat het bewust gebeurd is. Dumping down. Dat is planmatig, daar zit een plan achter, idee achter. En ja, dat is ook die geest, hè, die werkt in de zone van de weerspannigheid. En dat leidt er ook toe dat die mensen die dan in een bepaalde fase zijn opgeleid in het onderwijs, die zijn vanuit de Bijbelse dingen heel moeilijk te overtuigen. Ja, de Bijbel, wat is het nou voor een boek? En kun je dat bewijzen dan? Hè? Kun je dat wetenschappelijk aantonen? Nee, natuurlijk. Ja, wel, natuurlijk. Maar de kwestie van geloof. Geloof dat het Gods woord, ja, dat kun je ook niet iemand geven. Dat kun je niet iemand ingieten. Maar het is wel een kwestie van geloof. Dat het woord betrouwbaar is, dat er een God is. Zeker. Dat, hè. En dat levert dan op, wat bij Israël ook was, een harde nek. He, als je niet als je weerspannig bent, en dat was bij Israël het geval, die hadden een harde nek, zegt God in de Tora tegen Israël. Jullie hebben een harde nek. He, dat heeft te maken, dat woord heeft te maken met dat harde. Dat heeft te maken met dat er een band zit om je hals, zo, waardoor je hals helemaal zo stijf staat. En dan ben je niet meer in staat om je zo voorover te buigen. Dat, hè. Dat idee heeft dat Hebreeuwse woord bij zich. En ja, dan wil je dus niet buigen. Dat is een andere manier om te zeggen dat je niet te overtuigen bent. Ja, ondanks dat, kijk, de zone van de weerspannigheid, daarbij zou je, als, laten we zeggen, als voorbeeldvolk zou je aan Israël mogen denken. Maar het gaat in feite over alle volken, over iedereen. He, bij uitbreiding. En de Heer zegt dat ook, he, in Jesaja 65 tegen zijn volk. En dat citeert Paulus in Romeinen 10. Als die van door God geleid nadenkt over de verharding van Israël, zijn eigen volk. Geheel de dag spreid ik mijn handen uit naar een weerspannig en tegensprekend volk. Dat gaat over Israël, de verharding van Israël. En dat woord weerspannig, dat gebruikt Paulus ook aan het einde van het 11e hoofdstuk. En daar zullen we dan zo wel opkomen. Maar dat is ook wat hij al zei in Jesaja. Hè? Dit is een citaat uit Jesaja. Dat de Heer dus ja, ondanks dat is God toch zo liefdevol en zo barmhartig. Hè? Als ik het heb over weerspannig, hè? In de schrift zie je heel vaak dat weerspannige staat tegenover, of daar wordt tegenovergezet Gods barmhartigheid. Dus die weerspannigheid die is tijdelijk, maar uiteindelijk zal Gods barmhartigheid het winnen van de weerspannigheid, om het zo maar te zeggen. Die weerspannigheid blijft niet. Maar dat is Gods barmhartigheid, dat is zijn liefde. Geheel de dag spreid ik mijn handen uit naar een weerspannig en tegensprekend volk. Dat is nou de liefde van God voor zijn volk, voor Israël. Want ja, die beloften die liggen daar natuurlijk en die moeten nog vervuld worden. En die zullen ook vervuld worden. Hè? Romeinen 10, vers 21 citeert Paulus Jesaja 65. En als we even kijken in Romeinen 10... even dat vers ervoor ook even meenemen. Jesaja echter, Romeinen 10 vers 20. Jesaja echter waagt het en zegt, ik werd gevonden door wie mij niet zoeken. Ik word geopenbaard aan wie naar mij niet vragen. Tot Israël nu zegt hij, geheel de dag spreid ik mijn handen uit naar een weerspannig en tegensprekend volk. He, dat is geweldig, hè? Ik werd gevonden, zegt God, door wie mij niet zoeken. En ik word geopenbaard aan wie naar mij niet vragen. Dus ondanks hun niet zoeken, ondanks hun niet vragen, zal God zich nochtans aan zijn volk openbaren, he, door zijn geest. Nochtans, hè? Want hij spreidt zijn handen uit en dat zijn natuurlijk liefdevolle handen. En als het over de Heer zelf gaat, hè, de Heer Jezus Christus, dan zijn dat ook nu, moeten we ons wel realiseren, doorboorde handen. Hè, die zich naar het volk uitstrekken. Doorboorde handen, het kruis. Hè, dat is zijn liefde. Hij is ook voor zijn volk. En zeker voor zijn eigen volk aan het kruis gegaan. Daar wordt hij dan het lam voor genoemd. Maar zeker. En dat is de liefde, hè, de barmhartigheid die het uiteindelijk toch zal winnen van de weerspannigheid. Kijk, want aan het eind van Romeinen 11, dan wordt duidelijk dat als het aan het eind gaat over Israël en de volkeren, dan is daar, laten we maar zeggen, die wisselwerking. Hè. Zij waren weerspannig, zegt Paulus, omwille van jullie, geloven uit de natiën en andersom. De natiën waren weerspannig en dat is uiteindelijk omdat Israël ook barmhartigheid zal krijgen. God sluit allen samen en dan is de conclusie, want God sluit allen samen in weerspannigheid in, het is insluiten in, opdat hij over allen barmhartig zou zijn. En dat is natuurlijk wat we ons altijd ook mogen realiseren. Ja, de mensen zijn weerspannig en dat is akelig. We bedenken ook dat wij zelf vroeger bij die zonen van de weerspannigheid hoorden. Daar maakten wij zelf deel van uit. Dat was duidelijk in onze wandel merkbaar. Maar nu is het zo dat uiteindelijk is God het die allen in de weerspannigheid insluit. Maar dat is niet natuurlijk een doel op zichzelf. Nee, dat is opdat hij over allen barmhartig zal zijn. En dat is uiteindelijk natuurlijk dat hele gebeuren tussen Israël en de volkeren, waar het in de Romeinen over gaat. En dat gaat natuurlijk ook uiteindelijk ook over individuele mensen. Maar dat insluiten wil zeggen, ja, ze zitten daarin als het ware opgesloten, tenzij God ze eruit haalt. En dat heeft hij bij ons gedaan. We zaten er ook in opgesloten, maar God heeft ons er eerder uitgehaald. Maar uiteindelijk zal hij allen uit die weerspannigheid halen. Dan heeft het, om het zomaar te zeggen, vanuit God zijn functie gehad. En dan zal hij over allen barmhartig zijn. En dan zullen we al die weerspannigen zullen dan ook kunnen ervaren dat God werkelijk een enorm barmhartig, warmhartig God is. Dat zullen ze dan ervaren. Waarom? Omdat ze daarvoor hebben ervaren wat het betekent om in die weerspannigheid opgesloten te zitten. In die duisternis van de weerspannigheid. En dan dat licht en die barmhartigheid van God ervaren. Ja, dat kun je alleen maar door dat contrast ervaren dat dat zo geweldig is. Dat is natuurlijk, God werkt met contrasten. U weet het, duisternis, licht, haat, liefde, noem maar op. En hier is het dan weerspannigheid, barmhartigheid. God is uiteindelijk. Want kijk, iemand heeft wel eens een boekje geschreven. En dat ging dan over de wraak van God. Maar dat boekje had als titel: Mijn wraak, mijn het hoofdletter. Mijn wraak is barmhartig. En daar moet je natuurlijk even over nadenken. God wreekt zich, ja, God grijpt wel degelijk in op een gegeven moment. Maar dat is vanuit zijn barmhartigheid. Om degene waarbij die ingrijpt, of degenen, om die vervolgens ook barmhartig te kunnen zijn. Zo werkt God, hè. En uiteindelijk, ja, dat geldt allen, weerspannigheid, maar uiteindelijk geldt ook allen, hier zonder uitzondering, allen geldt ook die barmhartigheid. En dat is wat we natuurlijk vanuit God mogen wij weten. En dat is natuurlijk geweldig, daar danken we God voor, want als je familieleden hebt die nog in die weerspannigheid zitten, of je hebt kinderen, kleinkinderen die in de weerspannigheid vastzitten, dan bid je daarvoor en ja, heb je het moeilijk mee. En dan besef je dit ook. Die weerspannigheid is niet altijd blijvend, maar die weerspannigheid is toch tijdelijk. Tot het moment dat God diegene of diegenen eruit haalt. Dat is wat God doet. En ja, dat is zijn werk. Daar kun je natuurlijk van alles over zeggen of over discussiëren of over bedenken. Maar het is hier God. God sluit allen in. Ja, en dat is een hele andere. Dat is, ja, God blijkt dan toch weer zo heel anders te zijn dan wij mensen. En dat is waarin we ook een stukje God erkennen, of leren erkennen, dat hij dit zo doet. En Paulus die zegt ook iets dergelijks in de Galatenbrief over dat mensen dan ook ingesloten of vast opgesloten zitten in de zonde, maar dat God door zijn genade mensen er ook weer uit haalt, uit de zonde. En dat je dan het verschil gaat zien. Wat het is om te leven in een zondig leven of een slavernij van de zonde en daaruit bevrijd te zijn. Dat is een geweldige bevrijding natuurlijk. En dan zegt Paulus als aanwijzing voor ons in vers 7 van Efeze 5, word dan niet samen deelhebber met hen. Dus hou je daar afzijdig van. Ga niet mee in die zone van de weerspannigheid en waar die allemaal mee bezig zijn. En het kan soms oppervlakkig nog zo leuk lijken, maar we worden nu aangescherpt. Ja, het zijn zonen van de weerspannigheid waar we mee te maken hebben. En om daarin mee te gaan, ja, dat is heel lastig. Want zo snel kom je in duisternis, heb je met duisternis te maken. Zo snel kom je in een juk terecht. 2 Korinthe 6 heeft Paulus het daarover. Welke gemeenschap heeft Christus en Belial? Welke gemeenschap heeft licht met duisternis? Een koppeling op een of andere manier tussen gelovigen en ongelovigen. Ja, dan gaat dat juk gaat schuren hoor. Dat juk gaat schuren. En daarom zegt Paulus liefdevol, vorm geen ongelijk juk. En dat is zo breed als je het maar kan bedenken, als het gaat om gelovigen en ongelovigen. Want ja, het zijn zo enorm voor de hand liggende vragen. Welke gemeenschap heeft licht nou met duisternis? Welke gemeenschap heeft nu Christus en Belial? Gerechtigheid met ongerechtigheid. Ga maar, bewijzen van als mensen zakenpartners zijn, gelovig en ongelovig. Ja, vroeg of laat loop je als gelovige er tegenaan. Dat die ongelovige toch dingen doet, misschien, die niet in de haak zijn. En ja, wat moet je dan? Dan ben je daar misschien samen een BV of je bent misschien samen een weet ik wat, een of andere gezamenlijke organisatie. Maar het gaat op een gegeven moment niet meer. En ja, ook op andere samengaan. Het wordt een juk. Het wordt een juk wat gaat schuren. Het wordt een juk wat gaat... Ja, je kan niet een os en een ezel kan je niet in een juk voor een kar. Want ja, die os is ongelijk aan die ezel. En dat gaat bij beide gaat dat schuren, gaat het fout lopen. Want het juk zit sowieso al scheef. Dat is een voorbeeld uit het dagelijks leven, om het zo maar te zeggen. Nou, dat gaat dus niet. En zondag kwam een paar keer, hadden we het over de Torah. En dan ging het ook over, daar begonnen we vandaag ook een beetje mee, deze studie, met de tweeërlei zaad op één akker strooien. Nou, ga maar niet genade en wettische dingen met elkaar mixen, want dat is het ook, dat is het ook. God had gezegd binnen de Torah, Israël, je moet niet op één akker twee soorten zaad door elkaar heen strooien, want dat gaat niet goed. Dat is natuurlijk het voorbeeld uit de natuur voor ons. Je kan niet twee evangelieën, je kan niet van twee walletjes eten. Je kan niet het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de onbesnedenen met elkaar mixen en dan denken dat je een goed evangelie hebt. Want dan zegt Paulus, dan heb je geen evangelie. Dat is het ook. Word dan niet samen deelhebber met hen. Want ook binnen de christenheid, dan zijn er heel vaak organisaties en die moeten dat heeft dan een naam en dat moet dan voldoen aan hun doelstellingen en ja, wordt ook lastig hoor, wordt ook heel lastig. Want het wordt al heel snel bezig zijn met toch iets weer bouwen aan dat rijk van God op aarde en ja, dat is het allemaal niet. En dan zit je klem in zo'n organisatie. Vraag maar aan mensen die daarmee te maken hebben gehad. En je hoort toch een diverse kant hoor, hoor je dat. Mensen die al lange tijd spreker zijn, laten we maar zeggen, in de christelijke wereld, laat ik het maar even heel algemeen houden, maar die hoor je over deze dingen. Dat juist als er organisatie bij komt kijken, dat je dan klem komt te zitten, dat het dan misgaat. Omdat er dan allerlei belemmeringen zijn. Terwijl het in feite, kijk, als je kijkt, dat leren we dan ook. Ook een van de dingen die je uit het boek Handelingen leert, is dat Paulus kon overal spreken. Of het nou in een zaaltje was, of het nou in een huiskamer was, of maakt niet uit. Die was niet aan een organisatie gebonden. Nee, hij trok rond en overal het evangelie brengen. Nou, dat kun je overal doen. En of het dan op begaande grond is, of drie hoog, hè, met, wie was dat? Uitigus, die viel uit het raam toch? Maar dat gebeurt ook. Hij kon overal gewoon spreken. En werd hij uit de sjoel, dan ging hij daarnaast verder in de school van een zekere Tyrannus. Of in het amfitheater in Efeze, kan ik me zo voorstellen, dat hij daar heeft staan spreken. Gewoon buiten. Prima, prima akoestiek hoor, in zo'n theater. Kon hij spreken, was hij niet gebonden. Hij was niet gebonden aan de organisatie. En dat is prima. Prima, dat is heel goed. En zoveel mogelijk... zoveel mogelijk bezig zijn met zo weinig mogelijk organisatie. Dat is eigenlijk zoals je... Dan heb je maximaal, kan je alles benutten en dan word je niet gehinderd door dit of door dat. Want je krijgt zo snel allerlei gedoe met allerlei mensen. Dat moet je niet hebben, want dat belemmert alleen maar. Het gaat om... Wordt niet samen deel hebben met hen. Hè. Dat kan soms heel zich aandienen en dan kan het heel leuk lijken allemaal. Maar ook financieel kan je dan een strop krijgen. Noem alles maar op. Je kunt dat zelf allemaal wel bedenken, denk ik. Hè, ga niet mee. Ik heb dit plaatje van deze stroom. Ga niet, hè, in dit geval niet go with the flow, hoor. Zoals ze dan soms gevleugeld heet. Hè. Go with the flow. Ja, nee, doe dat maar niet als het gaat om de zonen van de weerspannigheid, zegt Paulus. Geen deel eraan hebben. Kijk, en niet samen deel hebben... is niet alleen natuurlijk als het gaat om iets groots, maar natuurlijk ook om kleinere dingen. Want kleinere dingen is ook deel hebben aan. En soms kan het met iets heel kleins, iets heel subtiels beginnen. En dan zit je ergens in vast en dat haakt dan aan je. En dan, ja, lastig. Wordt het steeds lastiger. Dus Paulus die zegt, wij leven in het licht. Hè. Daar gaat hij dan ook mee verder in dit hoofdstuk. Kijk, het contrast is natuurlijk, hè, als het gaat om lege woorden, er is wel degelijk een enorme verandering in ons leven. Hè. God verandert mensen, Dat wil zeggen, je had vroeger een zeker gedrag, maar nu je tot geloof bent gekomen, is er een verandering juist in je gedrag. Daar is Paulus mee bezig in Efeze 5. En dat zegt hij ook tegen de Corinthiërs, die toch dingen tolereerden die eigenlijk niet te tolereren waren. En dat spreekt Paulus er heel scherp op aan. En dan noemt hij een rij hele bedenkelijke zaken. En daar haakt hij dan bij aan in 1 Korinthe 6. Laten we dat even met elkaar lezen. 1 Korinthe 6, dan lezen we ook even die versen ervoor. En daar ging het ook onder andere over het onrecht. Hè. Daar hadden we het ook zondag even over. Onrecht en je laten benadelen, weet u wel. Dat heeft ook te maken, hè, met, dat heeft ook straks een weerslag op het erepodium. Of weten jullie niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet als lotdeel zullen bezitten? Hè, dat is in feite wat Paulus ook in Efeze 5 zegt. Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaren, nog echtbrekers, nog schandjongens, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog hebzuchtigen, nog dronkaards, geen schimpers, geen roofzuchtigen zullen Gods koninkrijk als lotdeel bezitten. En jullie waren dat, sommigen, maar jullie zijn afgewassen, maar jullie werden geheiligd, maar jullie werden gerechtvaardigd. In de naam van onze Heer Jezus Christus en in de geest van onze God. Dus hier zien we die geweldige verandering. Hè? Jullie zijn gereinigd, jullie zijn afgewassen, jullie zijn geheiligd. Ja, en dat is een scherp contrast met vroeger gedrag, waarvan Paulus zegt, sommigen van jullie waren daarbij betrokken, maar dat is nu anders. En dat is een enorme tegenstelling, hè? En dat was natuurlijk, als je dit zo leest, dan denk je van nou, dat was in Paulus dagen zo, maar dat is vandaag de dag is nog precies eender. De mens is wat dat betreft nog niet veranderd. De mens is zondaar, doelmisser. En ja, dat is natuurlijk wat Paulus hier allemaal noemt, dat is nogal wat, hè? En dat heeft dus ook te maken met wat hij zegt in vers 10... He, geen roofzuchtigen enzovoort, zullen Gods koninkrijk als lotdeel bezitten. Ook hier gaat het om de koningsheerschappij uitoefenen van God in de toekomst. He, in feite zegt Paulus het hier al. En in Efeze zegt hij het al even heel to the point. He, dus dat die gedragingen, daar zegt hij ja, jullie zijn geheiligd. Absoluut niet passend bij een gelovige. Absoluut niet. Jullie zijn geheiligd, jullie zijn afgewassen. Het enorm scherpe contrast wat hij hier duidelijk maakt. Hè? En in Efeze 5 hebben we het gelezen. Hè? Word dan niet samen deelhebber met hen. En daar zegt hij ook in vers 8, en daar gaan we dan de volgende keer wat dieper op in. Want jullie waren eens duisternis en nu echter zijn jullie licht in de Heer. Het is altijd fijn om te zingen. Ik wandel in het licht met Jezus, met de Heer. En het donkere dal ligt achter mij. Hè? Die duisternis die ligt achter mij. En wandelt, zegt Paulus dan, als kinderen van het licht. Hè, dat is dan natuurlijk in een beeldspraak gezegd. Maar wel heel mooi. Kinderen van het licht. Lichtverspreiders. Hè? Wij mogen dat licht verspreiden van Hem, van het woord van God. En daardoor ons onderscheiden. Hè? We zijn gelukkig niet langer in duisternis, maar we zijn licht in de Heer geworden. He, zoals Hij licht is, is dat licht ook in ons leven aangegaan. En dat is natuurlijk geweldig. We hebben het licht op ons levensweg en we mogen gelukkig dingen onderscheiden. En dat is heel fijn en beseffend dat het natuurlijk Gods genade is, dat Hij ons zover heeft gebracht, he, uit die duisternis in het licht. Heerlijk. Goed, we gaan de Heer danken en voor alles wat Hij ons geeft en gegeven heeft. Vader, we danken U voor deze avond die U wilde geven. We danken U dat we mochten nadenken met elkaar over tegenstellingen. Vader, die tegenwoordig steeds groter lijken te worden. Als we kijken om ons heen en we kijken wat U in uw woord zegt en waarop we gericht willen leven, dan zijn de tegenstellingen zo groot geworden. Vader, we zien dat het geestelijk gezien steeds donkerder wordt. En Naarmate het steeds donkerder wordt, beseffen we ook dat de dag nabij is. Vader, we danken u dat we met deze dingen bezig mogen zijn en ons uitstrekken naar een wandel in het licht. En we danken u dat u ons licht geeft, dat u ons hart heeft verlicht. Net zoals u op die eerste dag zei, er wordt licht en het werd licht. Vader, zo heeft u dat ook in ons hart gedaan. En vader, dank u wel dat wij uw aangezicht steeds beter mogen zien in het aangezicht van Christus. Vader, dank u wel dat u ons zo voortleidt en voert van stap tot stap, van uur tot uur, van dag tot dag. En dank u wel dat we mogen toeleven naar de terugkeer van uw Zoon en het erepodium en daarna in onze geweldige bediening mogen gaan, Vader. Wat is dat toch bijzonder dat we daar zicht op hebben gekregen. En dat we dat mogen gaan doen als voltallig lichaam van Christus straks. Vader, dank u wel dat we ons nu al mogen wandelen in die goede werken die u tevoren gereed gemaakt heeft. En dank u wel dat we inderdaad ons leven daarmee mogen vullen. En vader, ook onze gedachten mogen vullen met de gedachten van u. Vader, het meest gezonde wat er is. We danken u daarvoor. We danken u voor uw goedheid, uw trouw, dat u ook deze avond wilde geven. Dank u voor alle helpende handen die dit mogelijk maken en ook de uitzendingen die verzorgd worden. We danken u dat u dat alles geeft en vader, mag het doorwerken ook naar hen die later dit zullen naluisteren of zien. Vader, mag dat dan strekken tot een steeds meer op u gerichte wandel. We danken u daarvoor dat u ons geheiligd hebt en dat u ook ons heiligt. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.